Und wir zusammen lesen ein kurzes Wort in 2 Korinthiers Hofstück 10. Vanaf Vers 12 tot Vers 18. Ich lese verder in Hofstück 11, vanaf Vers 1 tot Vers 6. Ich lese vor uit de NBG-Vertaling. 2 Korintiërs, hoofdstuk 10, vanaf vers 12 tot vers 18. En ook aansluitend hoofdstuk 11, vanaf vers 1 tot vers 6. Zo zegt Gods woord. Want wij durven ons niet tellen onder of stellen naast sommige van hen die zichzelf aanprijzen. Maar zij meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf zonder het zelf te begrijpen. Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan, maar binnen de perken van de regel die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken. Immers, daar wij niet in de mening verkeren dat wij u niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet, want wij zijn met het evangelie van Christus reeds aan u toe, zonder de perken te buiten te gaan door te roemen op anderer arbeid. Maar wij hebben goede hoop dat wij, als uw geloof blijft toenemen onder u, ons houdende aan onze regel, een grote naam zullen krijgen, zodat wij nog verder dan bij u het evangelie zullen mogen brengen zonder ons te beroemen op hetgeen naar de regel die aan anderen is gesteld tot stand was gebracht. Maar wie roemt, roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Ik lees verder in hoofdstuk 11. Och, verdroegt gij een weinig onverstand van mij. Maar dat doet gij ook. Want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of gij een ander geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergankelijke apostelen. Ben ik dan al onervaren in het spreken, in kennis ben ik het niet. Maar wij hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik ben blij deze morgen dat onze broeder ook geopend is in gebed met te benadrukken wat dat er hier centraal staat bij ons in het midden, in de samenkomsten, elke zondag opnieuw. We proberen een getrouwe gemeente te zijn. We proberen de eren in eer te houden naar hetgeen dat hij ons voorgeschreven heeft. We proberen ook een apostolische, evangelische gemeente te zijn hier te Nieuwpoort. Zo willen wij zijn, een apostolische gemeente. Wat dus wil zeggen dat wij de Bijbel als gezag hebben beschouwen. Wij erkennen dat dit woord door God is geïnspireerd in de eerste plaats. Het is door God ingegeven aan mensen. Dit evangelie tot behoud, tot redding van mensen, is door de bediening van de apostelen tot ons gekomen. Dat is de betekenis van een apostolische evangelische gemeente. Dat is een gemeente die op het fundament van de apostelen gegrondvest is. En de hoeksteen van heel dit fundament is Jezus Christus zelf. Jezus is de redding van de wereld door wie wij leven hebben verkregen, zoals Jos er juist bad. Jezus werd gedood aan het kruis waar hij de zonde van de wereld gedragen heeft. Hij die zelf zonder zonde was, heeft God als eerste opgewekt. Jezus leeft in eeuwigheid. Hij heeft de dood overwonnen en is gezeten aan de rechterhand Gods. En ik zou willen zeggen, halleluja. Hij zal straks ook wederkeren om te oordelen. Alle macht in de hemel en op aarde is aan Jezus gegeven. Hij heeft alle macht en alle gezag. Wij zijn dus onderworpen aan het gezag. Wij zijn onderworpen aan Jezus Christus. Hij is het hoofd van het lichaam, zijn kerk. In de kerk zijn wij allemaal dienaars van dat gezag. Zijn wij allemaal dienaars van de Heere Jezus Christus. Doch, jullie weten dat allemaal, niet alle dienaars hebben dezelfde functies in de kerk. Er is niet alleen een verschil in de gaven, maar als het op gezag aankomt, en daar gaat het een beetje over, niet zozeer op de gaven, maar wie heeft er zo wat gezag in de kerk, dan merk je dat er daar ook verschillen in zijn. En als het op gezag in de kerk aankomt, dan bekleden de apostelen eigenlijk een beetje een aparte functie van al de rest. Ze staan daar een beetje apart van. En dat is belangrijk voor dit al te begrijpen, voor hetgeen dat we gelezen hebben, te kunnen verstaan. We lezen hier namelijk in de tweede brief aan de Korintiërs gekomen en die ook iets claimden van die Korintiërs. En ze kwamen daar met veel gestes en gebaren en roemruchte daden binnengedrongen in de gemeente. En nu moet Paulus zeggen van, nee, je zit dan niet aan hun gezag, maar aan het gezag van Christus. Hij moet hier als het ware zijn gezag gaan herstellen. Dat is geen klein iets wat dat die schijnapostelen daar deden. Je kan je afvragen, waarom deden ze zich niet voor als profeten? Waarom deden ze zich niet voor als leraars? Waarom deden ze zich niet voor als gebedsgenezers? Nee, ze deden zich voor als apostelen van Christus. En dat is wel interessant. En waarom? Wel, dat heeft alles te maken met die bijzondere plaats die de apostelen bekleden in de kerk van Christus. Het ging hen om de macht. Het was om de macht te doen en om hun invloed te doen gelden binnen die gemeentes. En vandaar de harde toon die Paulus aanslaat hier. Hij spreekt eigenlijk wel een harde taal tegen die Korintiërs, want hij moet hier komaf mee maken. Hij spreekt hen vermanend aan. Paulus moest werkelijk als het ware zijn hele gewicht in de schaal smijten om het tij nog te doen keren. Echt alles uit de kast halen om het tij te doen keren naar de goede richting terug. En hij moest namelijk bewijs leveren van zijn apostelschap. En ze hebben hem zelfs zover gekregen dat Paulus iets moest doen dat eigenlijk in zijn ogen afschuwelijk is. Paulus moest gaan roemen nu. Ah ja, die kwamen met, kijk wat wij hebben van ervaring en geestesgaven, wat heb jij Paulus? En nu moest hij ook gaan roemen. Dik tegen zijn goesting moest Paulus iets gaan doen dat hij helemaal niet voor te vinden was. Hij werd gesleept daarmee om daar aan mee te doen, om ook te gaan roemen. Maar voordat we over dat roemen van Paulus gaan hebben, gaan we nog eerst een beetje keers kijken en een beetje stilstaan wat dat die apostelen precies deden binnen de kerk. Want blijkbaar is dat dus een interessante plaats, een apostel zijn. Interessant genoeg alleszins voor de tegenstander van Christus. Want net op die plaats zou hij graag zijn pionnen ook naar voren schuiven. Op die plaats wil hij ook zijn dienaars zien in te krijgen. En wat weten wij over het apostelschap? Dat is het volgende. De apostelen die vestigden en bestuurden de kerk. Onder het gezag van Jezus Christus, getrouw. Zij hadden gezag om te spreken in de kerk en om de woorden van God op te schrijven waaraan eenzelfde gezag verleend werd als de oud-testamentische schrijvers. Het woord dat die apostelen schreven, die brieven van Paulus, van Petrus, dat heeft hetzelfde gezag als Jesaja, David, als de oud-testamentische schrijvers, als Mozes. Dat werd eraan gelijkgesteld. Dus dat is wel een heel interessante plaats voor de tegenstander van Christus, als hij daar kan insluipen om zo de kerk te gaan controleren. Dat was een bijzonder interessante strategische plaats, als je wilt. En vandaar dat die daar afkwamen en zich ook voordeden als apostelen van Christus. Zo konden ze de kerk controleren en manipuleren. Daar wil de boze zijn poppetjes hebben, die volgens zijn willetje dansen. Dat zou hem wel graag interesseren. En dat is van alle tijden. Maar ik kan jullie alleen iets zeggen, broeders en zusters. Neem dit gerust van mij aan. Waar dat er macht is. En dat is niet alleen in de kerk. Dat is overal, zelfs in een gezin. Zelfs in een werkrelatie. Overal waar dat je machtposities hebt, moet je gaan oppassen. waar dat het om macht te doen is, moet je op je tellen gaan letten. Wij dubbel meer op onze tellen letten als christenen. Waar macht is, is ook al gauw corruptie, manipulatie, misbruik, uitbuiting. Die twee en die drie en die vier volgen macht heel rap op. Ze zijn nooit ver van elkaar gescheiden. In deze gebroken zondige wereld een gave van macht hebben over iets, stel je heel broos, maak je heel vatbaar voor de tegenstander ook. Niet alleen lokt hij ons met macht voor te houden, zie de verzoeking van de heren in de woestijn. De boze kwam hem ook verzoeken van, kijk, je zult macht hebben over dit en dit van koninkrijk. Hij probeert christenen daarmee te lokken. Eens dat je daarvan geproefd hebt, zijn ze een gemakkelijke doelwit voor hem. Ik kan je zeggen, zelfs de meest zachtmoedige persoon op aarde, als die macht in zijn handen krijgt, kan dat veranderen in een monster. Kan dat veranderen in een tiran. Dat is wat dat macht met mensen doet. Er zijn mensen, idealisten, die het beste voorraden met de wereld, totdat ze een machtpositie kregen, zelfs bij Greenpeace bestaat hadden, en dan werden ze knettergek. Dan veranderden ze in iets wat ze oorspronkelijk niet waren. En dat is waar het de boze je wilt hebben. Dat is dan dat je moet beginnen oppassen. Macht, eens dat je daarvan geproefd hebt, heb je ook de neiging je eraan te willen vastklampen. Je laat dan hier rijden niet meer los, want dan moet je precies een trap naar onder gaan. Je klampt je ermee in alles aan vast. Dat is wat dat macht ook met je doet. En met alle gevolgen van dien. Broedermoord. Van koningen die de erfenis krijgen, twee broers, strijden om de macht. Broedermoord komt eruit voort, uit machtsvelust. Vadermoord. Zonen die niet kosten wachten tot hun vader dood was. En vader een handje gingen helpen. Dat komt ook voort. En verraad. Mekaar een mes in de rug steken. Mekaar gaan verraden omwille van de macht te willen grijpen. Oorlogen. 9 van de 10 oorlogen gaan daarom. Om die macht. Dat is niet dat Amerika soms zo zwaar geïnteresseerd is om de arme Soenitische bevolking of Shiite, ik weet het niet, te gaan bevrijden. Het gaat nu om de macht hebben daar. Verraad. Oorlog. Oorlog wordt gevoerd in eerste instantie om machtswellust. Dat is een handig instrument van de boze in zijn hand. Wij moeten daar ontzettend, ontzettend waakzaam voor zijn wanneer dat je met macht geconfronteerd wordt of macht gegeven wordt. Dubbel opletten als christenen. De Bijbel leert ons daarom ook niet voor niets om te bidden voor de machthebbers. Voor die mensen die belangrijke functies bekleden, want ze staan enorm onder beproeving, onder enorme druk. We moeten bidden voor wie hoge functies hebben in het land. Bid voor de koning, bid voor de regeringsleiders. Want de boze zou hen wel eens in een andere richting kunnen sturen. We moeten bidden voor die mensen, want ze staan daar als een schietschijf. Zeer gegeerd door de tegenstander. Maar nog veel meer moeten wij bidden voor die mensen die leiding hebben over ons. Ook in de kerk moet er orde zijn. Ook in de kerk is er gezag. Voor die mensen die leiding hebben over ons, moeten we dubbel en dik echt een schild van geloof en gebed rond hen werpen om hen te beschermen in die teergevoelige positie. Denk niet dat zij niet gevoelig zijn aan corruptie misschien. Denk niet dat zij immuun ertegen zijn. Denk niet dat dat bij hun nooit niet zal gebeuren. Want het kan wel degelijk gebeuren. Iedereen is zwak. En als je die plaats bekleedt, bid voor hen. Bid voor hen, want het is geen gemakkelijke positie altijd. Maar hoe dan ook, broeders en zusters. Laat dit eerst al duidelijk zijn. Alle macht behoort God toe. Macht en de kracht behoren de Heere onze God toe. Je leest het in Openbaringen 19, vers 1. Ik lees het u voor. Hierna hoorde ik als een luide stem een grotere schare in de hemel zeggen, Halleluja, het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Dat is niet voor niks dat de macht God toe behoort, want je moet al een iemand zijn die daar ook mee kan omgaan. alle macht en alle kracht behoren God toe. En God deelt zijn macht niet. Bij hem is er geen co-heerschappij. Hij heeft alle macht en hij is de enige rechtmatige die daar ook echt mee om kan gaan. God wordt nooit corrupt. God gaat nooit macht misbruiken. Hij is de enige echte die daar ook echt mee om kan gaan. En de tegenstander is er al op uit macht te hebben, maar welke macht de tegenstander ook krijgt, God heeft daar grenzen aan gesteld. Zelfs de boze, zijn macht is afgebakend. Tot daar mag je gaan en niet verder. Denk aan het leven van Job. Job wordt beproefd door de Satan, maar God zegt, tot daar zal jouw macht gaan. En ook is zijn macht altijd een bepaalde tijd ingegeven. Tot die tijd mag je dat doen en dan is het gedaan. Daarboven staat altijd God. Alle macht komt uiteindelijk God onze Here toe. En wat de macht of het gezag binnen de kerk betreft, ook dit gezag is steeds onderworpen aan het gezag van Jezus Christus. Dat mogen we nooit vergeten. Wij moeten daar aandachtig voor zijn, voor leidinggevende. Hun macht is steeds onderworpen aan het gezag van de Here Jezus Christus. Hij is het ultieme hoofd, de ultieme machthebber over de kerk. Wie dat er ook macht heeft in de kerk, hij is onderworpen aan Jezus Christus die boven hem staat. Dat is heel belangrijk. Aan wie Jezus het wilt, geeft hij de mogelijkheid om macht te hebben in zijn gemeente. Jezus kiest dat van die, stel ik op die plaats en op die functie. Het is de Here die daar kiest. En deze machtspositie werd gereserveerd eigenlijk, als je het ware, als je wilt, in de beginkerk, aan de apostelen. Wat deden die apostelen? Zij stichtten en stuurden dus de gemeente en hun woord was ook gezag. Dat de Here hun dat gezag, dat apostolisch gezag, verleent. Dat is gekregen gezag van de Here Jezus. En niet iedereen wordt dus zomaar eventjes apostel. Sorry voor wie zware ambities had, maar dat is niet zomaar voor iedereen even weggelegd van ik ambieer apostel te worden. En apostelschap, dat is niet hetzelfde als een geestelijke gave. Verwaart het daar ook niet van. Ja, je kunt bidden voor geestelijke gaven, dat weten wij ook. Dus ik kan gaan bidden voor een geestelijke... Het is geen geestelijke gave, het is echt... Het is nog apart. Het is niet zoals de gave van geesten te onderscheiden, de gave van onderwijs, de gave van profetie. Het is geen zo'n geestelijke gave. Om een apostel te zijn, moet je dus voor eerst en vooral persoonlijk door de Here Jezus aangewezen worden als apostel. En bovendien moet je ook, een tweede voorwaarde, je moet de opgestane Here Jezus Christus geschouwd hebben, gezien hebben. Dat is een heel belangrijke tweede voorwaarde eraan vast. Velen waren er getuigen van alles wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Dat was altijd een grote schade bij de Heer. Er waren er ontzettend veel die hem volgden en die daar ook van getuigen waren. Maar slechts aan 12 die hij had gekozen had hij apostolische gezag gegeven binnen zijn kerk. We weten uiteraard dat Judas, die Jezus verraden heeft, zijn plaats als apostel verloren had nadat hij ze ook zelfmoord gepleegd had. En zo is er een 12e apostel bij die 11 gevoegd, want ze waren nog met 11, zo is er een 12e apostel bijgevoegd, die Matthias genoemd wordt. En ik lees daarvoor in Handelingen 1, vers 21 tot vers 26. Daar staat, er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelde er 2 voor, Jozef genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En zij baden en zeiden, wijs gij, Heere, die aller harten kent, die ene aan, die gij van deze 2 hebt uitgekozen om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij lieten hen loten en het lot viel op Matthias en hij werd gekozen verklaard bij de 11 apostelen. Het is de Heere die aanduidt wie deze functie zal innemen. Dat is een bepaalde functie die wij mensen niet zelf gaan manipuleren. Het is de Heer die dat aanduidt, wie dat die functie zal innemen. En van Paulus lezen we ook dat hij een apostel was. Dus we hebben er al 12 en een 13e. Paulus. En dat lees je in 1 Korintiërs 15, vers 8 en 9. In 1 Korintiërs 15, vers 8 en 9 staat: maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar Paulus voldeed wel aan alle criteria voor een waardige, gelijk aan Petrus en Johannes en al de andere apostelen, volwaardig een apostel te zijn. Hij heeft de Heere Jezus ontmoet, de opgestane Heer gezien, en hij werd door de Heere aangeduid om een apostel te zijn. Alle voorwaarden om een volwaardig apostel te zijn. Paulus was the real deal. In tegenstelling tot die andere fakers die daar waren, was dat een volwaardige apostel. Apostel zijn ben je dus niet door de wil van mensen, maar door de wil van God. Het is geen democratische verkiezing waarbij die met de meeste voorkeurstemmen wint. Om nadien vlug de stembriefjes te verbranden in een schoorsteen waar witte rook uitkomt. Dat is het dus niet. Je wordt aangewezen als apostel door Jezus zelf en ook word je daarin bevestigd door Jezus door, en hier komt de derde criteria, door wonderen en tekenen te doen die bij het apostelschap horen. Denk aan de wonderen die ook Paulus verricht heeft en we lezen dat in Handelingen 19, vers 11 en 12. Ik lees het u misschien voor het gemak. Handelingen 19, vers 11 en 12. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. Wel, daar heb ik langer bij stilgestaan. Als ik die vers las, kwam nog eens terug in herinnering. Dat zijn dus geen gewone wonderen. Hè? Dat is niet het genre wonderen gelijk dat wij kennen. En Heer, ik bad voor een job en ik kreeg een job. Dat is hier een heel ander soort van wonder dat hier geschiet. Dat is, als het ware, de kracht van de Heilige Geest door jou voelen werken. Ik weet niet hoeveel mensen dat hadden wat kunnen zeggen, maar Paulus kost daarvan getuigen dat de kracht van de levende God, de kracht van de Heilige Geest, door hem werkte. Zodanig zelfs dat stukken kleding die aan hem hingen, nog volstonden om iemand te genezen. Of om een geest uit te drijven. In Afrika zwoegen shamanen een hele nacht door rituelen te dansen en zich te kerven en rond vuurtjes te cirkelen om een geest weg te drijven. Paulus hoefde zelfs geen woord te zeggen. Een stuk doek dat op hem gelegen had, volstond en die geest vluchtte daarvan. De levende God. Wanneer dat die in jou werkt, dat is iets gigantisch anders. Dat is iets helemaal anders. Dat is van een andere categorie benauwd te zeggen. God is dezelfde. De wonderen zijn er. Maar wat dat die apostelen deden van wonderen en tekenen, dat zijn wonderen en tekenen die hun apostelschap bevestigen. Dat onderscheiden hen van de rest. Dat zijn wonderbaarlijke, of hoe moet ik dat zeggen, bovennatuurlijke zaken komen wij hier terecht. Dat is de zuivere kracht van de Heilige Geest. En die getuigt van God en die bevestigt het apostelschap. En nu bij de Korintiërs moet diezelfde Paulus, die deze krachten en wonderen deed, zich gaan verdedigen. Hij zal verminderd op je tenen getort zijn. Hij zal verminderd lichtjes geïrriteerd geraken. Vooral omdat ook Paulus het was die het evangelie gebracht heeft aan de Korintiërs. En nu vragen ze bewijzen. Of beter gezegd, ze verlangen roemrijke daden te horen van Paulus, zoals ook de schijnapostelen kwamen met roemrijke daden opdraven. Die kwamen opdraven over hun ervaringen, over hun geestelijke gaven. Ze kwamen opdraven over hun inzichten. En Paulus, dat biedt hier weer. Ja. Zou maar Paulus moeten zijn, hoe zou je zelf reageren? Maar Paulus is slim en hij tracht om niet in deze val te trappen. Want je mag er zeker van zijn, broeders en zusters, dat dat een valstrik was van de boze zelf. De tegenstander wist heel goed welke wonderen Paulus verricht had, Maar nu wordt Paulus op de proef gesteld door nota bene zijn eigen gemeente. Paulus, op wie ga je de eer geven? Op wie ga je roemen? Je weet dat je dat allemaal gedaan hebt. Je weet dat het bewijs voor handen ligt. Maar aan wie ga je de eer geven? Dat is eigenlijk de verzoeking waar Paulus voor staat. En hij trapt daar niet in. Die man was verstandig genoeg voor dat te doorzien en om daar niet in te trappen. Als je denkt dat dat zo eenvoudig is, kijk wat ons menselijke natuur eigenlijk naartoe neigt. Kennen jullie nog bisschop van Geluwen? De man, katholiek en betrapt op pedofilie. Wanneer dat die man zijn reputatie volledig met de grond gelijk gemaakt werd, wist hij alsnog, en ik vraag me af van waar dat hij dat nog kon gaan aanhalen, wist hij alsnog te zeggen, jammer, ik heb niet alleen maar slecht gedaan hoor, kijk een keer ook naar de goede dingen die ik gedaan heb. Dat is de menselijke natuur. Hè? Wanneer dat je op zo'n moment beproefd wordt, wanneer je op zo'n moment jouw integriteit op het spel staat, dan ga je neigen om dat proberen op te flakkeren, dat blazoen. Zelfs al is het bar slecht. Maar hier bij Paulus, in tegenstelling tot Evangelio, Paulus had geen één iets verkeerd gedaan aan de gemeente van Korinthe. Hij had in ijverig gediend, in liefdadigheid het evangelie gebracht, een trouwe dienaar geweest van Christus. En nu vragen ze van, hoe zit het met jouw integriteit? En hij bezwijkt niet. Hij wordt de verantwoording geroepen. Hoe zou jij broeder zijn, mocht jouw integriteit zo op de proef gesteld worden? Ik denk dat de meeste van ons inderdaad zouden geneigd zijn om onze goede daden al gauw aan te reiken van ziede, wat heb je nog nodig van bewijs? Kijk, hier liggen ze. En het nog een keer goed in te wrijven van, je bent me eigenlijk wel dankbaarheid verschuldigd. En Paulus doet dat niet. Hij doorziet en hij valt niet in de val van de boze. Hij herstelt zijn autoriteit en zijn gezag als apostel op een heel andere manier. Hij zegt, jullie vragen dat ik het bewijs lever dat ik aan het criterium voldoet van apostelschap. Wel, daarin onderscheid ik mijzelf al van die nep-apostelen, want dat is hun criterium. Dat criterium van toon ons bewijs roemt, ik draai dat volledig om, ware apostelen roemen niet. Dat is het ware criterium van een ware apostel. Diegene die niet roemt, volledig die tafel omgedraaid. Het is degene die niet roemt, dat is het criterium voor ware apostelschap. Zo pakt Paulus dat op. Het criterium dat jullie voorleggen is fout. Het is niet roemen in Christus dat de ware apostel zich onderscheidt van de niet-ware. Terwijl de schijnapostelen roemden in hun bekwaamheden en in hun geestelijke gaven en hun diepe ervaringen, veegt Paulus al die argumenten van tafel als brul. Niks waardig, totaal niks te maken met ware apostelschap. Paulus zegt, als je dan toch roemt, roem dan in de Heere. En zo lezen we in vers 17 en 18, dat we gelezen hebben deze morgen. Maar wie roemt, roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heeren een aanbeveling ontvangt, die heeft de proef doorstaan. Broeders en zusters, dit is de vers waar ik vandaag met jullie het langst even bij wil stilstaan. Jullie die al langer in Christus Jezus zijn, zullen ongetwijfeld deze vers kennen. Maar valt het jullie ook op hoe weinig wij in onze dagen nog gehoor geven aan deze vers? Weet je, mij valt het steeds meer op hoe subtiel wij van deze vers aan het afwijken zijn. Als wij bezoekers krijgen hier in Ypoort, weet je wat de eerste vraag is na de kerkdienst? Wie is hun voorganger? En meestal volgt dan het antwoord, als wij zeggen, ja, wij hebben er niet echt één. Dat volgt de naam van hun voorganger. En dan moet je een keer de mensen horen spreken over hun voorganger. Zo'n vent! Zo'n predikant! Als zo'n geestelijke, maar barmhartig dat hij is. En ondertussen loven ze ook de Heere Jezus, bij wijze van formaliteit. Maar als je dat in procenten zal uitdrukken, zijn ze 95% bezig geweest over hoe geweldig hun voorganger is en 5% over wat de Heere Jezus doet. In wie ga je roemen? Heel subtiel gebeurt dat, hoe dat mensen bezig zijn. Daar zijn ze mee bezig. En ik maak me daar een beetje zorgen over. Zijn wij ook zo als wij naar een andere gemeente gaan op bezoek? Vol van hoe dat onze leiding is? Vol van hoe dat de mensen het bij ons wel beter doen? Vol van hoe dat het bij ons allemaal veel beter vergaat? Zijn we daarmee bezig? Op wie roem je? Roem je op Jezus? Geef je Jezus de eer? Of ben je bezig met dat te doen? Dat heel lichtjes. Ja, onderstreept hoe dat je het allemaal wel hebt. Vergeet wij Jezus de eer te geven? En let eens op hoe wij campagne voeren voor onze favoriete christelijke auteurs. Goh, ben ik nog een keer gezegend geweest door Piper? Of van Carson? Of van Tim Chester? Of nog van Ravi Zacharias? Dat zijn toevallig allemaal mijn favoriete auteurs. Ik weet niet hoe dat er bij jullie zit. Maar is dat nog normaal, zulke uitspraken? Ik heb er mijn eigen op betrapt. Is het door Ravi Zacharias dat je gezegend bent? Of ben je gezegend door Jezus? Door Ravi Zacharias. Het is Jezus die zegent, Ravi, voor die gaven te hebben, waardoor jij gezegend bent. Aan wie moet je de eer geven? Die man heeft ook maar die gaven, schat. Maar zo spreken we wel niet meer. Maar Ravi, man, fantastisch. En wijsheid vindt hij zo. Jezus heeft hem wijs gemaakt. Glorie aan u, Heere Jezus, dat jij dat gedaan hebt in onze tijd. Maar zo spreken wij niet meer, hè? Subtieler en subtieler geven wij de eer niet aan wie de eer toekomt. En dat is gevaarlijk. Weet je, een van mijn andere favoriete auteurs, dat komt uit de Bijbelboek, dat is Matthäus, de evangelieschrijver. En in zijn evangelie vond hij zichzelf niet eens waardig genoeg om zijn eigen naam maar ook te vermelden. In heel dat evangelie slechts 2 keer. Volledig verdwijnt hij in de achtergrond en heel de spotlight, al de spotlight is op Jezus Christus gericht. Dat was de ingesteldheid van die eerste christenen. Ze waagden zichzelf volledig teniet. Let niet op mij, het gaat om Jezus alleen. Het gaat alleen om hem. Alle aandacht moet op Jezus gericht zijn. Als je dat evangelie leest, dat was de houding van Matthäus. En als hij zijn eigen naam vermeldde, dan schreef hij benachelijk dat het over een vreemde ging. Dat hij vooral niet zou opletten dat het over hem gaat. Het gaat om Jezus alleen. Dat was die houding dat die eerste christenen hadden. Paulus zegt in datzelfde hoofdstuk dat we gelezen hebben, in hoofdstuk 11, vers 2, want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb je verbonden aan één man, Jezus Christus, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Broeders en zusters, wij dienen ten allen tijden te roemen in Jezus alleen. Wij dienen vol van Jezus te zijn. Altijd, op elk ogenblik. We moeten hem verheerlijken. Altijd en elk ogenblik. Wij dienen zijn goedheid te prijzen. Want uw goede tierentijd is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Psalm 63, vers 4. Wij dienen zijn almacht over onze tegenstanders te bewonderen. Gij zijt het die de koppen van de Leviathan hebt vermorzeld. Hem aan de woestijngedierte tot spijzen gegeven. Psalm 74, vers 14. Wij dienen zijn barmhartigheid te koesteren meer dan zilver of goud. Voorwaar, hij zal de armen redden die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal zich ontfermen over de geringe en de armen. Hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden. Hun bloed zal kostbaar zijn in zijn ogen. Psalm 72, vers 12. Tot 14 was dat. En zijn gerechtigheid horen wij steeds te gedenken in ons gedachten te houden. Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen weerhoud ik niet, heren. Gij weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart. Van uw trouw en uw heil spreek ik. Uw goede tierendheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Psalm 40, vers 10 en 11 waar zit. En we mogen nooit vergeten hoe vergevingsgezind onze God is. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Dat was David. Dat was David, voortdurend God lovende en prijzende, in alle dingen hem de eer geven. Broeders en zusters, ik loofde nu de Heer nu met exact dezelfde woorden van de psalmist, maar eigenlijk moeten wij zo zijn, vol van Jezus, dat hij steeds in onze gedachten komt. Dat is allereerste wanneer dat er geroemd moet worden. Dat is de eerste gedachte die je moet opkomen. Lof zij Jezus. Wanneer jij goed gepresteerd hebt op school, of jouw kinderen het goed gedaan hebben, lof zij Jezus. Wanneer je een lange werkdag op zit, dat je hebt goed gewerkt, Hij komt thuis, hij krijgt lekker eten. Prijs de Heer. Wanneer je een goede prediking gehoord hebt, of een goede boek gelezen hebt, prijs dan Jezus. Wanneer je een compliment krijgt, onverwacht van je baas, loof dan God. Wanneer je geliefde door een ziekte heen komt en geneest, jubelt het uit en prijst de Heer. Dat is de houding van christenen. Wij horen mensen te zijn die steeds, nu reeds, voortdurend Jezus loven en prijzen. Dat moet in onze mond liggen. Dat moet er op onze tong zijn. Klaar voor altijd de Heer de eer te geven en te prijzen voor wat Hij gedaan heeft. Hij is waard al de lof en de eer. En niet ik, Heer Jezus, maar U komen alle lof en eer toe. En Paulus gaat verder. Als er geroemd moet worden in eigen daden, dat dient tot niets. Moet er geroemd worden, dan zal ik in mijn zwakheden roemen, zegt hij. En waar hoor je of waar zie je deze houding nog in de kerk van vandaag? Roemen in eigen zwakheden. Wanneer iemand zwakheden heeft, dan zwijgt hij meestal in alle talen uit schrik om uitgelachen te worden. Of uit schrik uit de toon te vallen in de gemeente. Want net zoals de schijnapostelen hun eigen goede prestaties en kwaliteiten graag met elkaar vergeleken, zo vergelijken wij voortdurend ook elkaar. En sommigen vallen uit de toon. Ik zeg niet dat je moet roemen in je zonde. Dat is niet wat ik zeg hier. Dat is niet hetzelfde met roemen in zwakheden. Roemen in zonde is niet hetzelfde als roemen in zwakheden. Roemen in zonde, dat is niet van God uit. Dat heeft er niks mee te maken. Maar laten wij ook elkaar de ruimte om te kunnen roemen in zwakheden. En wat is dat dan, roemen in zwakheden? Iemand een idee? Wel. Roemen in zwakheden, dat is het volgende. Dat wil zeggen dat jij een rechtvaardige wandel hebt voor God. Jij bent in gehoorzaamheid aan God, wandelt een rechtvaardige wandel voor God, maar je verdraagt onrechtvaardigheid die over jou komt. Dan kun je roemen in je zwakheden. Want je hebt dat niet opgezocht, een zondaar, die leidt om zijn eigen zondige gedrag, dat is niet roemen in zwakheden. Die heeft dat zelf uitgelokt door zijn zondig gedrag. Maar de rechtvaardige, die onrechtvaardigheid te verduren heeft, die kan roemen in zwakheden. Ik kan een voorbeeld geven. Als je aan 95 per uur crost in een bebouwde kom, voorbij een rood licht, en je wordt geflitst, dan ga je lijden, want je gaat een dikke vette boete krijgen in de brievenbus, en waarschijnlijk moet je ook nog voor de rechtbank verschijnen, omwille van jouw gedrag. Dat is niet lijden in zwakheden. Maar als je braaf aan 50 per uur in de bebouwde kom rijdt, en er komt een halve gek achter jou voorbijgekrost, en die toetert nog een keer en steekt zijn middelvinger op, omdat jij te traag reed voor hem en hij gehaast was, dan verdraag jij, terwijl je niks verkeerd gedaan heeft, het bruut geweld van een halve die achter jou komt. Dan kun je roemen in zwakheden. Dat heb jij niet uitgelokt. Je hebt gewoon juist gehandeld, maar je moet onrechtvaardigheid gaan verdragen. Dan kan je roemen in zwakheden. Wat je niet moet doen, is terug die middelvinger opsteken. Van, je ook. En ik heb me er al genoeg schuldig aan bevonden. En ik kan erbij zeggen, een fel temperament, dat is geen excuus. Want mijn middelvinger, dat ik terug opstak, dat is wel een schril contrast met die nichtjesvies op mijn auto. Die twee passen niet echt samen. Dat is vloeken in de kerk, als je wilt. Letterlijk. Wat moet die mens gaan peinzen van gelovigen? Ik ben een aangelaar op dat moment. Op dat moment beleid ik dat God een verdraagzaam iemand is en dat ik een verdraagzaam iemand ben, terwijl ik onverdraagzaam ben. En de Heer vergeeft mij mijn zonde daarin. En schaven mijn karakter bij en mijn temperament bij, dat ik dat ook mag afleren, zulke zaken. Want dat is niet roemen in mijn zwakheden. Nee, ik heb daar niks op te roemen. Maar wanneer iemand echt voortdurend onheus behandeld wordt, pesterijen moet verdragen op het werk, omdat hij uitkomt voor zijn geloof, roem in je zwakheden. Of wanneer je familie je vermijdt en met je de spot drijft omwille van je geloof, dan kan je roemen in je zwakheden. Jubel het uit. of wanneer je vaak ziek bent en vaak pijn hebt door het harde werken met je handen. Dan kan je roemen in je zwakheden. Wanneer je onmogelijke uren klopt om je gezin te onderhouden. Dan kan je roemen in je zwakheden. Prijs dan God, want ook Jezus hebben ze onheus behandeld. Ook zijn familie heeft hem aanvankelijk vermeden en met hem de spot gedreven. En ook hij weet wat het is om pijn te doorstaan. Prijs God, want dat wil zeggen dat je op de goede weg bent. Roem daarin en laten wij ook elkaar de ruimte geven om te kunnen roemen daarin. Dat is het soort roemen dat wij bijna niet meer horen in onze kerken vandaag. Tot slot nog dit. Apostelen hebben gezag en autoriteit in de kerk. Tot nader order geloven wij dat er na Paulus geen andere apostelen zijn aangeduid door Jezus. Ik ken toch niemand onder de evangelische christenen die beweert dat zijn spreken of zijn schrijven hetzelfde gezag heeft als het oudtestamentisch geschriften. Ook ken ik geen christen die dezelfde wonderbare tekenen deden zoals Paulus. Er zijn er veel die dat claimen, maar met korreltjes af. En hoewel Gods geest niet veranderd is, de geest van de Heer en de drie enige God verandert niet. Er zijn voortdurend wonderen die verricht worden onder christenen en onder Gods volk. Maar het is toch van een andere categorie. En hoe dan ook, alle voorwaarden moeten voldaan zijn. Door God geroepen zijn. Aangewezen zijn als apostel. Die tekenen doen die erbij horen, die bevestigen dat je apostel bent. En de opgestane Heere Jezus gezien te hebben met eigen ogen. Al die moeten voldaan zijn, voordat je waarlijk een apostel kunt noemen. Ook dat claimen heel veel mensen die Jezus gezien hebben, overal en neer. Maar dan neem ook mijn korreltjes uit. Mensen die graag hun geweldige prestaties en kwaliteiten willen gaan onderstrepen en benadrukken, die herken je onmiddellijk dat die niks te maken hebben met ware apostelschap. Als er nog zijn die dat claimen, die daar vallen ze al door de mand. Terwijl de echte apostelen zichzelf de laatste plaats juist toedeelden. En helemaal niet machtswellustig waren. Lees een keer 1 Korintiërs 4, vers 9. Daar zegt Paulus, want het schijnt mij toe dat God ons apostelen de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemde, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Dat is die nederigheid dat bij een apostel past. Dat is die nederigheid dat je niet ziet bij mensen die dat willen nabootsen. Broeders en zusters, we moeten voorzichtig zijn voor wolven die in schapen wachten tot ons naderen. Een echte dienaar van Christus herken je vaak aan zijn nederige houding. Ook al heeft deze dienaar een leidende functie in een gemeente, hij zal nooit in zichzelf gaan roemen. Nooit. Eerder zal hij in zijn zwakheden roemen, zoals we gehoord hebben, in vervolgingen, in onrechtvaardig lijden ter wille van Christus. Dat hoort bij zijn bediening. Aan zulke mensen zijn wij gehoorzaamheid verplicht. Dat lezen we in Hebreeën 13, vers 17. Ik lees het u voor, Hebreeën 13, vers 17. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet als zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Wij dienen ten allen tijde gericht te zijn op Jezus en elkaar tot voorbeeld te strekken in het geloof. Maar wie leiding geeft, van de die moet ook een getuigenis uitgaan. Nog meer. Opdat hij een voorbeeld zou zijn, een apostel is een voorbeeldfunctie, opdat hij een voorbeeld zou zijn voor het geloof van zeer velen. In Hebreeën 13, vers 7 staat er, houd uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Dat is een voorbeeldfunctie. Niet alleen gezag, maar een voorbeeld te zijn. Het model van Gods dienaars. Daarom, broeders en zusters, moeten we zeer veel bieden voor onze voorgangers. Vergeet niet, zoals we overdacht hebben, dat wie macht of gezag heeft, veel pijlen van de vijand moet trotseren. Laten wij dan een schild van geloof en gebed voor hen opwerpen, opdat ze hun taken naar behoren kunnen volbrengen. Laten we daarbij steeds Jezus loven en Jezus de eer geven, die in alle dingen voorziet. Amen.